Er zijn eerst nog een aantal mededelingen namens de kerkraad gemeente. En dat zijn de volgende. Op de vorige week gehouden ledenvergadering zijn de broeders Heistek en But herkozen als respectievelijk ouderling en diaken. Beiden hebben hun benoeming aanvaard. De eerste huwelijksafkondiging van Johannes Bartus Valerius en Hermina Cornelia Struik. Vanmiddag om 14:15 zal de zondagsschool het paasfeest met de kinderen vieren in de kerk. U wordt allen van harte uitgenodigd. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee H. Korving van Leerdam. Dan een mededeling met betrekking tot de collecten. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen, tweede paasdag, zal er één collecte worden gehouden die bestemd is voor de diaconie. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte zal dan een extra collecte zijn die bestemd is voor de hulp aan Oost-Afrika. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat is het 11e en ook het 12e vers van Psalm 118. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we het laatste vers van Psalm 119. Dat is het 88ste. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar het opstandingsevangelie. Dat komt op deze eerste paasdag tot ons vanuit het evangelie naar Lucas. Hoofdstuk 24, de eerste 12 verzen. Schriftlezing is dus uit Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Na de lezing van de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 24. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. Wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. In deze dienst op deze eerste paasdag komt het woord van de Heere tot ons uit dit gedeelte. Het zijn de versen 4 tot en met 8 van Lucas 24. Lucas 24, vers 4 tot en met 8. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. U brengt ons samen, Heere, op deze eerste dag van de week. Dat is naar oude Bijbelse gewoonte. Maar bijzonder op deze dag, de dag waarop wij het evangelie van Pasen mogen gedenken, spreekt dat des te meer. De eerste dag van de week is geheiligd door uw opstanding, Heere Jezus Christus. En nu belijden wij voor u dat wij geen zicht op de betekenis van de opstanding hebben. En dat komt omdat wij opstandelingen zijn. Opgestaan tegen u in brute rebellie, of we het weten of niet. Want alle zonde is ten diepste verzet tegen u. Vijandschap. Hoe mooi we het ook weten te camoufleren en welke vrome saus we er ook over uitgieten. Vijandschap en opstand. En daarom past ons, Heere, aan de morgen van deze dag om dat te belijden. En eerbiedig te smeken op deze dag van de opstanding of u met ons opstandelingen van den beginnen nog te doen wilt hebben en tot ons wilt spreken, onze opstand wilt breken door de kracht van uw opstanding. en of u ons wilt leren te buigen voor uw heilige majesteit. Want zo u in het recht treedt en gadeslaat de ongerechtigheden van onze opstand, wie zou bestaan? Niemand van ons. Maar wij pleiten op die verzoenende en vergevende genade die in Christus Jezus te vinden is. En laat dat heil van morgen ook verkondigd mogen worden. Het heil in hem. Het heil wat door de weg van lijden en sterven en opstanding verworven is. En geef, Heere, dat we vanmorgen in het geheimenis van de opstanding mogen blikken en de heilsbetekenis daarvan mogen verstaan. Voor het eerst of ook opnieuw. Wil u ons geven te luisteren. Weer alles wat ons van het luisteren af kan houden. Zondige gedachten, afleidende gedachten, zorgen van het leven die ons bezet kunnen houden en zelfs met ons meegaan de kerk in. Dingen die misschien verzet oproepen in ons hart of ongemakkelijkheid in de kerk, waardoor we zo afgeleid kunnen worden. Heere, er hoeft maar zo weinig te zijn om ons bij uw woord vandaan te trekken. En daarom bidden we van u dat we zo overgevoelig zijn voor de dingen die ons bij uw woord vandaan trekken. Of u door de majesteit van de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus onze harten gevangen wilt leggen onder uw woord, zodat niets ons af mag leiden. En zodat we luisteren mogen. Niet alleen maar luisteren mogen met onze oren, maar dat ons hart door uw woord bewerkt en geraakt mag worden. En wij gaan ontdekken wie we zijn voor u, maar ook wie gij wilt zijn in Christus Jezus voor opstandelingen en verlorenen. Heere, wil vanmorgen zo het evangelie in ons hart leggen en op ons hart binden, ontdekkend en ontmaskerend, maar ook onderwijzend en vertroostend en opbeurend. Zegen ons in de bediening van uw woord. Heere, geef dat wanneer het oude paasevangelie, wat we al is dat alweer vele jaren terug, zoveel keren in de gemeente hebben mogen bedienen. Laat dat oude paasevangelie nieuw mogen zijn, ook in de prediking. Nieuw mogen worden door de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Opdat de oude dingen nieuw worden en gij het, Heere Jezus Christus, waar maakt. Dat u alles vernieuwt, omdat u de dood hebt overwonnen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. Breng ons vanmorgen dan in de prediking op die verse en levende weg die gebaand is door het bloed van Christus en bevestigd is in zijn opstanding. Breng ons op de weg van het leven, opdat wij levende woorden mogen spreken. En het woord ook zo mogen vertolken en bedienen zoals u wilt dat het vertolkt zal worden. U weet het, Heere, dat hebben we van onszelf niet. Dat hebben we ook van onszelf ten diepste nooit. Want wij zijn mensen. En mensen zijn onderworpen aan de dood en aan de dodigheid. Maar wil u naar uw eigen belofte het levende woord levend leggen in ons hart om het zo te verkondigen, zoals het mag, omdat het Pasen geweest is. We bidden u, wees u met heel de gemeente. We dragen allen aan u op, zoals we hier samen mogen zijn, maar ook de kleine kinderen die elders in dit kerkgebouw zijn, wil u met hen zijn en met degene die voor hen zorgen. Denk u aan de ouderen die met deze dienst verbonden zijn en meeleven via de kerktelefoon. Wees u ook met hen die niet meer kunnen luisteren, misschien wel omdat hun geest zo ver weg is. Wil u ook hen bijzonder nabij zijn. We dragen vanmorgen heel in bijzonder ook allen aan u op die in rouw zijn. Denken aan hen, heren. Misschien al jaren weduwe of weduwnaar, of misschien al zo lang geleden een kind of een volwassen zoon of dochter ten grave gedragen. Misschien al zoveel jaren terug dat we moeder of vader of beide aan het graf moesten afstaan. Wil u in alle vormen van verlies en van verdriet uw zegen en de troost van uw genade schenken. We bidden dat heel bijzonder voor de rouwdragende familie van Wezel van Sliedrecht. De afgelopen week met zuster van Wezel van Sliedrecht begraven. En heren, u weet wat dat verlies voor allen die haar lief waren en rondom haar stonden betekende. O God, wil u troost en kracht geven. En laat het ook zo mogen zijn dat de roepstem die van dit sterven en van deze begrafenis uitging, gezegend mag worden. Gezegend voor de naaste familieleden, maar ook gezegend in het midden van de gemeente. We bidden u voor allen die ziek zijn, langdurig ziek zijn, of die met een handicap moeten leven. We bidden u voor hen die met psychische moeite tobben en soms in diepten en donkerten vertoeven waar niemand hen begrijpt. Maar u weet ervan, heren. U, Heere Jezus Christus, hebt ook in uw lijdensweg het psychische lijden op u genomen. En geworsteld ten bloede toe met de worsteling van uw geest. Wil u als de medelijdende hoge priester ook aan hen denken. En wil u met uw goddelijke ontferming denken aan allen die op welke manier dan ook een verborgen kruis dragen. Wil u als de opgestane hen sterken en hen nabij zijn. Er zijn ook altijd zoveel redenen om uw naam te danken. We danken uw naam, heren, dat het na een lange en voor sommigen van ons misschien wel te lange wintertijd langzaam maar zeker weer lente wordt. Dat u ook daarin uw belofte waarmaakt dat zomer en winter, lente en herfst tot aan het einde der dagen niet zullen ophouden. We bidden u of u de lente ook wilt laten doorzetten. Een nieuw leven wilt geven. We smeken van u, heren, of u gezondheid en kracht wilt schenken. En we danken u voor alle gaven van gezondheid. Er zijn altijd ook bijzondere redenen om uw naam te danken. En we willen uw naam ook in de dienst openlijk erkennen. Dat gisteren de familie van de Laan van Opijnen met hun kinderen gedenken mocht dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Heren, wat een zegen. 25 jaar gespaard, gezegend. Laat de stille dank die u toekomt ook in hun hart mogen leven. En wil u voor de toekomst met hen en met hen kinderen zijn. Laten ze mogen ervaren dat u hen zegent. En dat de komende jaren nog meer gezegend mogen worden dan de jaren die voorbij geleden. Dat is wel niet verdiend. Maar wij mogen dat toch uit genade smeken. En bovenal wil u onder hen en onder hun kinderen werken met uw genade. Zo komen we tot u met de redenen die er zijn om te bidden, om ons te verootmoedigen, maar ook met de redenen die er zijn om te danken. In het besef dat wij niet weten te bidden zoals het behoort, en wij niet weten te danken zoals het behoort. Maar wij pleiten, Heere Jezus Christus, op u die niet alleen opgestaan bent, maar die ook aan de rechterhand van de Vader bent en daar altijd leeft, dag en nacht, om voor uw kerk te bidden en te danken. O, zie ons aan in uw volbrachte, volkomen werk en geef te spreken en geef te luisteren. We bidden het in de naam van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, en dat zal zijn uit Psalm 42, de versen 6 en 7. Psalm 42, vers 6 en 7. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En het zevende, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? 6 en 7 van Psalm 42. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 21, het vierde vers. 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Geliefde gemeente, ik wilde vanmorgen de preek maar beginnen met hetzelfde verhaal waarmee ik 13 jaar geleden de paasdienst begon. Het gaat over een reisgezelschap wat ooit op Pasen in de graftuin was. Dat is een tuin in Jeruzalem, waarvan beweerd wordt dat daar het graf van de Heere Jezus zou zijn. Het klopt niet, want dat graf ligt ergens anders, onder de zogenaamde Heilige Grafkerk, maar dat terzijde. Het ziet er in die graftuin wel ongeveer zo uit zoals het op de vroege paasmorgen geweest moet zijn. Graf dat open is met een weggerolde steen. En dat reisgezelschap uit Amerika, daar was een hele oude dominee bij die vanwege zijn leeftijd niet meer preken kon. En nog een keer die reis naar Jeruzalem en naar het land waar alle dingen gebeurd zijn, mocht maken. En ze vroegen op dat vroege moment op de paasmorgen de mensen uit dat gezelschap aan die dominee: zeg u eens iets goeds, iets bijbels bij dit geopende graf, bij dit zichtbare teken van de opstanding van de Heere Jezus Christus. De oude man wilde eerst niet. En uiteindelijk stapte hij naar voren en wees met zijn hand naar het geopende graf en zei: hij is hier niet, want hij is opgestaan. Meer niet. Het was ook genoeg. Zeker omdat wanneer je in Israël bent, en misschien zeker wanneer je op zo'n dag in Israël bent, allerlei soort religieuze, romantische gevoelens bij je boven kunnen komen. Iets heel bijzonders. Maar iets bijzonders gebeurt er vandaag niet meer in Israël bij een open graf. Dat was alleen toen. Toen die woorden voor het eerst gesproken werden: hij is hier niet. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Dat bleek op die paasmorgen een geheim te zijn. Een geheim wat niet alleen maar te verklaren is vanuit een graf wat leeg is, en vanuit een lichaam wat naar het oordeel van de vrouwen en de discipelen weggenomen was. Een geheim waar toen en nu geesteslicht voor nodig is om het echt te verstaan. En zo willen we vanmorgen over onze tekst nadenken. Het gaat vanmorgen over Pasen en het geheimenis van de opstanding. En dan letten we vanuit onze tekst op drie dingen. Het amen van de hemel. Want er zijn engelen bij het graf die spreken. In de tweede plaats de waarheid van het woord. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, zeggende dat hij ten derde dagen moest opstaan van de doden. En tenslotte de fontein van het leven. En dan letten we vooral op de woorden: wat zoekt gij de levende bij de doden? Pasen en het geheimenis van de opstanding, het amen van de hemel, de waarheid van het woord en de fontein van het leven. Als we die overbekende paasgeschiedenis vanmorgen samen lezen, gemeente, dan heeft het er alle schijn van dat Pasen hier op aarde begint. Want het wordt ons heel eenvoudig getekend in sobere en eigenlijk ook liefdevolle woorden. Vrouwen gaan in de vroege uren van de dag na de Sabbat in de richting van het graf. Het vorige hoofdstuk vertelt ons ook dat ze erbij waren toen de Heere Jezus Christus aan het graf werd toevertrouwd. En ze hebben toen voor zijn gebroken, bebloede lichaam gezorgd. Het gewikkeld in doeken. En de specerijen die er waren, hebben ze gebruikt om de geur van dood en verderf, die eigenlijk na het sterven al te merken was, tegen te gaan. Maar wat op de avond van de Goede Vrijdag gebeurd was, was eigenlijk maar haastig gebeurd. En vandaar dat ze zo vroeg zijn om alles nog te doen wat in hun liefdesvermogen ligt, om het lichaam van de Heere Jezus nog verder te verzorgen. Specerijen hebben ze bij zich. En de liefde drijft hen. En dan tekent Lucas ons dat ze bij het graf komen. En dan zien ze dat het graf open is. Schrik. Verwarring. Wat is er gebeurd? Misschien dat de gedachte aan het ergste al bij hen boven kwam, zoals we bij de andere evangelisten leven. Zal er grafroof geweest zijn? Ze haasten zich naar het graf toe. En dan blijkt dat niet alleen het graf geopend is, omdat de steen is afgewenteld, maar als ze in het graf zien of in het graf gaan, dan zien ze de plek waar de Heere Jezus Christus gelegd is op de avond van de Goede Vrijdag. En ze vinden zijn lichaam niet. En ze worden twijfelmoedig, zegt onze Statenbijbel. Dat heeft een heleboel woorden in zich eigenlijk. Verward van wat is dit? Maar ook dat ze nog verder in het donker raken. Jezus Christus was al van hen weggenomen, gestorven op Golgotha. En nu dit, twijfelmoedig. En dan ineens wordt wat op de paasmorgen beleefd wordt doorbroken door de hemel. Want hun liefde om naar het graf te gaan, de drang die hen dreef, die uitmondde in verwarring en twijfelmoedigheid. Als het daarvan afgehangen had, gemeente, was het nooit Pasen geworden. Zult u dat nooit vergeten. Als onze blik beperkt blijft tot de aarde, wordt het nooit Pasen. Daar moet de hemel aan te pas komen. Liever zeg ik nog, God moet er aan te pas komen. Niet alleen om zijn zoon uit de kluisters van de dood op te wekken en het graf open te breken, maar ook om de twijfelmoedige harten van de vrouwen en straks van de discipelen, om de ingezonken harten licht te geven, zicht te geven op wat er echt gebeurd is. En God doet dat door engelen te zenden. Ze waren er al. Alleen hadden de vrouwen ze nog niet gezien. Want we weten uit Matthäus 26 dat engelen neerdaalden van de hemel toen de wachters nog bij het graf stonden. En dat die wachters door de verschijning van die engelen zeer verschrikt waren. En dat die engelen toen de steen hebben weggenomen. En als het ware, zegt Augustinus, de opgestane Zoon van God welkom geheten hebben. Welkom tot het leven. En nu verschijnen die engelen. Terwijl de vrouwen daar staan in hun neerslachtige twijfelmoedigheid met de vragen van hun hart. En dan blijkt uit de manier waarop de vrouwen worden aangesproken door die engelen, dat de engelen precies weten wat er in hun hart omgaat. Ze weten dat ze op zoek zijn naar de Heere Jezus. Want hun woorden luiden: wat zoekt ge de levende bij de dode? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Wat een geweldig iets, gemeente. Dat ook in die stille momenten op die paasmorgen al door dat eenvoudige woord van de engelen zichtbaar wordt en hoorbaar wordt, dat de hemel afweet van de strijdende kerk hier op aarde. Dat die vrouwen en straks de discipelen met hun nood en met hun ingezonken verwachting en met hun nameloos leed en hun nameloze liefde bij de Heere niet onbekend zijn. Heb u daar ook wel eens iets van mogen ervaren in uw eigen leven? Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar u alles ziet en weet. Nee, dat betekent meestal niet dat onmiddellijk alle vragen van uw hart zijn opgelost. Al kan dat wel zo zijn. Maar het kan al zoveel rust geven. Als je weten mag, maar de Heere weet van me af. Van mijn zoeken af, van mijn zuchten af, ben voor hem niet verborgen. Ook de vrouwen niet. Wat zoekt ge, de levende? Maar toch, ook al is dat helemaal waar en is dat zeker een element uit de prediking van dit machtige paasevangelie, dat is nog niet de diepste reden waarom die engelen hier verschijnen. Waarom die engelen bij het graf zijn. De diepste reden, en de vrouwen verstaan het op dit moment nog niet, later is het licht voor hen opgegaan, is dat die engelengestalte stille getuigen zijn van het feit dat God van de hemel hier aan het werk geweest is. Dat graf is niet opengebroken door rovershanden. Het zijn niet schenners van het graf die zich aan het lichaam van de Heere Jezus Christus vergrepen hebben. God heeft zijn Zoon opgewekt. En daarmee heeft de Heere van de hemel als het ware gezegd dat hij heel het werk van de Heere Jezus, van zijn nederige geboorte, van zijn leven hier op aarde, van zijn worsteling in Gethsemane, van zijn lijden voor Pilatus, van zijn sterven op Golgotha, van zijn begrafenis in de hof. Alles wat Jezus gedaan heeft, wordt door God goedgekeurd. God spreekt als het ware in de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood zijn heilig amen uit. Het is goed geweest. Zeer goed. En God zag wat Jezus gedaan had. En ziet, het was zeer goed. Amen van God op het werk van zijn Zoon. Amen, mijn zoon. Ik wek u op. En als Jezus opstaat uit de dood en daarmee de kluisters, de banden van de dood verbreekt, klinkt het amen van God door het open graf heen de wereld in. Amen. Het is goed. Het is waar. Het is hecht. En het is echt. En dat wordt door de engelen eigenlijk onderstreept. Die engelenverschijningen laten aan de vrouwen zien, ook al verstaan ze het niet, omdat hun ogen nog omvloerst zijn door verdriet. God heeft amen gezegd. En dat verkondigen de engelen jullie. Ze zeggen het, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gemeente, wat is dat? Ook een zegen van het opstandingsevangelie. Dat de hemel in het geopende graf amen zegt, het is waar, het is hecht, het is echt. Op het werk van de Heere Jezus Christus. Weet u wat dat betekent? Voor de levende kerk van Christus. Dat als ze nou het geheim van de opstanding gaan verstaan. En uit de kracht van Christus opstanding mogen leven. Zoals Paulus dat zegt, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dat ze dan in die opstandingskracht van Christus het amen uit de hemel mogen horen. Dat het werk van de Heere Jezus zo af is, zo goed is, zo volbracht en volkomen is, dat er niets aan ontbreekt. En weet u wat voor vrucht dat geeft in het leven van het geloof? Dat je mag zinken op dat werk van Christus. En dat daar de zekerheid, de volle zekerheid voor de levende kerk uitvloeit. O, was dat een genade. Als je in en om het werk van de Heere Jezus Christus het amen uit de hemel mag horen. Over wat Hij ook voor jou, ook voor mij heeft gedaan. Amen. Om Christus wil, waar en zeker. Dan worden de bange stemmen van de twijfel in dat liefdeszegel van God gesmoord. Dan mag ik geloven. Dan moet ik geloven. Dan wil ik geloven. Het is waar en zeker. God betuigt het om Christus wil van de hemel. En dan zijn we eigenlijk al in het tweede aspect van de tekst toegekomen. Want die engelen, die dus het zichtbare teken zijn dat God het werk van zijn zoon goedkeurt, die engelen spreken. Ja, dat is eigenlijk maar gelukkig, dat die engelen spreken. En dat moeten we in onze vreemde, althans in geestelijk opzicht vooral, vreemde tijd, maar niet vergeten. Waarin we zo geneigd zijn om te hangen aan het buitennissige. Buitennissig. Dingen over profetie en dingen over tongentaal en dingen over, ach, noemt u het maar op. Wat me altijd weer opvalt, gemeente, bij het evangelie, ook bij het oude paasevangelie, dat het woord van God nooit geïnteresseerd is in het buitennissige. Want het gaat bij die engelenverschijningen, bij het geopende graf, niet om die engelen. En ook al staat er dan dat ze zeer verschrikt waren, omdat het mensen waren of gestalten waren in blinkende klederen. Het Grieks van de oorspronkelijke tekst zegt het nog sterker. Bliksemend licht. met hemelse glans. Misschien is dat de beste vertaling wel. Gestalte met een hemelse glans, letterlijk bliksemend licht. Nou, daar zijn die vrouwen van onder de indruk geweest. Dat lezen we ook in het evangelie. En zeker als u de vier evangeliën vergelijkt. Maar als ze straks bij het graf vandaan komen, dan hebben ze het niet meer over die engelen. Van hoe licht ze wel niet waren en hoe helder dat licht wel niet scheen. En ze gaan niet de mensen langs om te vertellen, wij hebben engelen gezien. Weet u wat veel belangrijker was? Veel belangrijker was. Die engelen hebben wat gezegd. Het behaagt God, of dat nu door engelenmond is of door mensentong is, om het evangelie te spreken. En geen mens zal vandaag anders zalig worden dan door het verkondigde en gesproken woord van God. Niet door buitennissigheden, niet door beelden van de biemer. Maar door het gesproken woord van God. En wat zeggen die engelen? Wel, die engelen komen ook nog niet eens met hun eigen boodschap. Die verwijzen naar het woord van de Heere Jezus zelf. Laten we dat maar heel letterlijk lezen. Gedenkt die opgestane Heere Jezus Christus, hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig aan zijn woorden. Het gaat bij het paaswonder om het verkondigde woord en om de vrucht op dat woord. Indachtig zijn woord. Ja, daar verwijst die engel naar de woorden van de Heere Jezus, die hij tot 2-3 keer toe tijdens zijn aardse leven aan de discipelen had gezegd. En als we de woorden erbij betrekken die hij vlak voor zijn lijden en sterven aan Petrus en aan de discipelen had gesproken, dan kun je zelfs nog wel zeggen dat de Heere Jezus nog meer keren over zijn toekomstige lijden gesproken had. Minstens 3 en waarschijnlijk veel meer keer heeft hij het gezegd, lijden en sterven. Maar daar was altijd mee verbonden, zelfs bij de eerste lijdensaankondiging in Matteüs 16 al, hij zal worden opgewekt. En dat staat natuurlijk in de woorden van de engelen centraal. Niet slechts dat hij in de handen van zondige mensen zou worden overgeleverd en gekruisigd zou worden, want dat wisten ze. Dat hadden ze met pijn en verdriet, met een zwaar door hun ziel gezien. Maar en is opgestaan. We zeggen het vaak gemeend en het is misschien in de lijdensweken vanaf deze kansel ook wel weer gezegd. En het is zo waar. Wat waren de discipelen toch blind voor het lijden van de Heere Jezus. En vooral wat waren ze blind voor de heilsbetekenis van het lijden van de Heere Jezus. Petrus, hij zei het in zijn drift en in zijn liefde. Ik zal met u sterven. Maar als je eerlijk de lijdensgeschiedenis en het opstandingsevangelie leest, dan moet je erbij zeggen. En ze waren nog veel blinder voor de opstanding. Want met het lijden waren ze nog wel enigszins bezig in hun gedachten. Heren, dat willen we niet. Dat zal u geenszins geschieden. En dat hij over de opstanding na het lijden gesproken was, dat kwam niet in hun gedachten op. Wat zegt dat? dat er dingen in het woord kunnen zijn waar een mens blind voor is. En onder die dingen waar een mens blind voor is, kan ook nog weer onderscheid zijn, gemeente. Ook in het leven vandaag van iemand die de Heere vreest. Voor het ene kun je nog blinder zijn als voor het ander. Waar bent u blind voor? Toe. Som het eens op voor het aangezicht van de Heer. Hebt u licht in waarvoor de Heere Jezus kwam op deze wereld? Ja, nee, niet een lesje wat u op kan zeggen, dat is mooi en goed. Maar heel persoonlijk. Hebt u er licht in waarom hij lijden moest en sterven ging? Hebt u er licht in waarom hij op moest staan van de dood? Wat betekent Pasen voor u? Ja, dan staan we vandaag niet zo ver af van die vrouwen, denk ik. Of u wel? Misschien gaan we dan wel heel dicht bij die vrouwen en bij die discipelen staan. Misschien wel naast Thomas zitten. Alleen dan hoop ik wel met het gebed in uw hart en op uw lippen, Heren. Heren, leer het me zien. Ik ben zo blind. Zo blind in deze dingen. Zo blind in wat uw woord zegt over kruisiging en over opstanding. Heren, maak het mij bekend. En dan is het zo. Zo lezen we dat die engelen, als het gaat over de weg die de Heere Jezus gaan moest en over het feit van de opstanding, wat hier plaatsgevonden heeft, dat hij dan wijst naar zijn eigen woorden, naar de schriften. En dat juist door het woord van de engelen, ziet u het? Het komt door het woord. Zij indachtig werden aan de woorden van de Heere Jezus. Letterlijk staat er in de grondtekst, ze gingen het zich herinneren. Dat betekent het woord indachtig worden eigenlijk ook. Maar dan moet u niet alleen maar denken aan dat ze het vergeten waren en nu kwam het ineens weer vanuit hun geheugen naar boven. Oh ja, zo was het. Nee, wat hier gebeurt is dieper dan simpel je herinneren. Er viel licht over die woorden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die de prediking van de engelen gebruikt om de dingen helder te maken. Om wijsheid te schenken. Om licht te laten schijnen over het woord van God. Ze begonnen het te verstaan. En de heilsbetekenis van die woorden van de Heere Jezus ging vanuit de boodschap van de engelen bij het geopende graf spreken en doordringen tot hun hart. En weet u wat ze toen heel duidelijk gingen ervaren, zagen en in het geloof beleefden? Het is waar. Het is waarachtig. De woorden van de Heere Jezus Christus zijn van A tot Z, van begin tot het einde, waar gebleken. Ook dat is Pasen, gemeente. Ook dat is Pasen. Ik heb het in het verleden wel eens gezegd, dat het woord over de Heere Jezus op Golgotha waar gebleken is. Zo staat het ook in ons prachtige oude avondmaalsformulier. Dat Jezus Christus door zijn dood en bloedstorting het verbond der genade bevestigd heeft, vastgemaakt heeft, waargemaakt heeft. Toen hij zeide, het is volbracht. Toen werden alle beloften die God over Christus gegeven had, alle beloften van het heil, alle woorden van God, als met bloed ondertekend, waar en zeker. Maar ik zou er vanmorgen bij willen zeggen, dat mag je niet loszien van Pasen. Want alle woorden waren in het lijden van de Heere Jezus Christus waar geworden, zeker. Maar daar hoort het open graf bij. Want als Jezus alleen maar gestorven was en zijn lichaam in het graf gebleven was en de steen nooit was weggewenteld en hij niet vrezen was uit de dood en uit het graf, dan was er toch iets geweest wat niet waar geworden was. Hij is opgestaan. Maar nu is het hier ook gebleken. Het is waar en zeker. Ze werden het indachtig. God maakt zijn woord waar. En is dat in het leven van allen die de Here kennen niet het vaste fundament? Dat ze mogen weten door genade dat God zijn woord waar maakt. En wat is het een zegen als je bij de grote heilsfeiten mag gedenken hoe de Heere Jezus Christus door zijn dood Goede Vrijdag het woord waar gemaakt heeft. En hoe hij op de opstandingsmorgen zijn woord waar gemaakt heeft. Het is alsof God in al die heilsfeiten betuigt, telkens weer en telkens meer, ik ben een waarmaker van mijn woord. En wat kan je dan soms diep in de put zitten en heen en weer geslingerd worden? En net als die vrouwen twijfelmoedig worden. Of net als Thomas weigeren je te laten troosten. Oh, daar zit zonde tussen. Denk er maar om dat Thomas met zijn weigering om zich te laten troosten, met zijn sombere gemoedsgesteldheid zichzelf in de weg stond en God in de weg stond. Zonde. Maar wat is het dan een genade als je gewezen mag worden iedere zondag weer, zeg. Iedere zondag weer in de kerk. Op de vastheid van het woord. Dat dat ondertekend is met het bloed van Christus op Goede Vrijdag. Dat dat ondertekend is met het amen van God in de opstanding van de Heere Jezus op de paasmorgen. Dat het ondertekend is op de hemelvaartsdag. God bewijst het zo duidelijk. Mijn woord is waar. En wat kan dat een vermoeide, neergebogen hart vertroosten? Denkt u maar even aan die psalmdichter Asaf uit psalm 77. Die gekrenkt was tot in het binnenste. We zouden vandaag zeggen tot in zijn botten. En die dacht, de Heere heeft me vergeten. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Die tijden er kunnen zijn in het geestelijke leven. Misschien is er wel iemand in de kerk die daaronder zucht op het ogenblik. Het lijkt allemaal weg. Lege handen, lege harten. Twijfelmoedigheid. Maar weet u wat die man dan doet? Dan zegt hij tegen zichzelf: dit krenkt me. Dit doet me verdriet. Zou de rechterhand van de Heere dan verkort zijn? En zou het woord van de Heere dan niet waar zijn? Je hebt dat ook in psalm 42, een psalm die we niet zonder reden gezongen hebben samen aan het begin voor de prediking. Ook zo'n man die neergebogen is in het land van de Jordaan en Hermon, zoals de bronnen van de Jordaan waar die is. Ruisen zo ruist de moedeloosheid en klatert de twijfel door zijn innerlijke leven. En dan zegt hij het tegen zichzelf, voor het aangezicht van de Heere: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge onrustig in me? Hoop op God. En je zou de vraag willen stellen: man, hoe kom je nou zo ver? Hoop op God. Wat heb je nou te hopen als je midden in de moedeloosheid zit? Weet u wat dan op paasmorgen klinken? Maar het is Pasen geweest. God heeft zijn woord waar gemaakt. Een moedeloos hart mag zinken op de vaste, ondertekende, beaamde woorden van God. En zij werden indachtig zijn woorden. Dat kan zo'n verrassing zijn, zo'n verwondering zijn. Als je soms ineens onder een preek of soms ineens bij het lezen van de Bijbel of van een van de geschriften waarvanuit het woord geput wordt. Mag ontdekken, heren, staat dat er ook? En met toepassing van de Heilige Geest op je eigen hart mag ontdekken. Heer, is dat voor mij? Zij werden indachtig aan zijn woorden. Ja, wat zeiden die woorden? En dat is het laatste. We haasten ons om daar vooral nog even bij stil te staan. Die woorden zeiden dat hij zou opstaan. En dan lees ik nog heel even een paar kleine woordjes uit onze tekst terug, die we eigenlijk wat hebben laten liggen. Allereerst dit, die engel had gezegd toen hij de vrouwen in hun verbijstering en twijfelmoedigheid vertroostte. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En dat is in onze Statenbijbel terecht met een hoofdletter gezegd, hè? De levende. Zo noemt de engel de Heere Jezus, de levende. Als u goed thuis bent in uw Bijbel, zegt, hé, dat is opmerkelijk. Dat is een naam van de Heere Jezus Christus die we nog nooit zo gelezen hebben. De levende. Dat leest u voor het eerst hier. Wat betekent dat, de levende? Wel, dan moeten we even dat zinnetje op ons laten inwerken. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Eigenlijk staat het er in de oorspronkelijke tekst nog aanstotelijker. Wat zoekt ge de levende te midden van de lijken? Dat staat er letterlijk. De Heere Jezus was overleden. En zijn lichaam was in het graf gelegd. Hij was ingegaan in het rijk van de doden, in het rijk waar het graf het voor het zeggen heeft. Dat is iets wat we op Pasen ook niet moeten vergeten. De Heere Jezus was de weg gegaan, zeggen we dan, van alle vlees, zoals wij eenmaal zullen moeten sterven als de Heere voor die tijd niet wederkomt. Dan zal ook ons lichaam, uw lichaam, jouw lichaam, mijn lichaam, in het stille graf gelegd worden. Zo is Jezus in het graf gelegd. Jezus, de Zoon van God, de Heilige, degene die geen zonde kende, de Middelaar, de Hoge Priester, in het graf. Eén met de doden. Pasen zegt, hij kon in het rijk van de dood niet blijven. En dan gebruikt de Bijbel twee uitdrukkingen om aan te duiden wat er gebeurde. Aan de ene kant zegt de schrift, hij werd opgewekt uit de dood. Dan ligt de nadruk erop dat de Vader en de Heilige Geest hem hebben opgewekt uit de macht en de majesteit van de dood. Maar de Bijbel kan ook zeggen, hij stond op uit eigen kracht. Hij overwon de dood. Welke nadruk u ook legt. En dat gebeurt in verschillende teksten verschillend. Eén ding is duidelijk de boodschap hier. Christus bleef niet in de dood. Hij heeft de banden van de dood die hem onder de doden hielden uit eigen kracht verbroken. En dat bewijst dat hij de levende is. Dat wil zeggen dat hij als de levende de dood in zijn volle betekenis, in zijn diepte en in zijn breedte heeft overwonnen. Niet alleen de dood in de zin van het sterven, het begraven zijn, maar ook de dood in de zin van de geestelijke dood, dat wij zo ver van God af zijn, dat wij onbekeerd zijn. Het ongeloof en de onbekeerlijkheid heeft hij overwonnen. En zelfs de eeuwige dood, de hel en de buitenste duisternis. De levende, dat wil zeggen, hij is vol van leven. Geen dood, geen spoortje van de dood, als ik het zo zeggen mag, is bij de levende meer te vinden. En als jij nou zegt, of u zegt vanmorgen, ja dominee, maar dat is nou precies waar het bij mij op vast zit. Ik zit midden in de dood. Misschien hebt u het vanmorgen voor uzelf nog wel gezongen. In stilte. Ik lag gekneld in banden van de dood. Ja, dat is erg. Daar zitten we in, ook al zitten we in de kerk in onze mooie paasbeste kleding, zoals we dat zeggen. Dat je geestelijk gesproken in de banden van de dood bent als je nog onbekeerd bent. Ook al noem je jezelf misschien eerlijk onbekeerd. In banden van de dood. Wie zal je verlossen? Ik kan proberen om het zelf te doen. En velen proberen dat. Wrikken aan die banden. Maar als je eerlijk voor Gods aangezicht met de banden van de dood omgaat, dan weet je het. Dat je jezelf alleen maar dieper in die banden kunt werken en jezelf er nooit uit kunt verlossen. Wat is nodig? De levende. Bij wie geen sprankel van de dood meer te vinden is. Die niet alleen de levende is omdat hij vol van leven is, omdat hij het leven ontvangen heeft. Maar die ook de levende is, omdat hij het leven wil uitdelen. Zoals het zo mooi staat in de berijming van Psalm 84. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. De levende geeft leven. O gemeente, dat leven hebben we nodig wanneer we onbekeerd zijn en in de banden van de dood zitten. Dan mag Psalm 116 een paaslied worden. Ik lag gekneld in banden van de dood en riep de Heere ootmoedig aan. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Ja, zegt iemand. Maar dat is nou precies. U moest eens weten hoe vaak ik dat gebeden heb. Als niemand me ziet, als ik kniel voor mijn bed, als ik kniel op een stille plek. Mijn vader, mijn moeder me niet ziet. Mijn vriend, mijn vriendin me niet ziet. Mijn man of mijn vrouw me niet ziet. U moest. En als ik dan mijn knieën buig, dan weet ik dat dat de weg is. Maar ik krijg geen licht. Geen antwoord. Zou de hemel gesloten zijn? Leven we in een tijd waarin de Heer in West-Europa niet meer werkt? Gemeente, om één zin aan het laatste te wijden. Het zou verdiend zijn. Het zou verdiend zijn. Als God in West-Europa, in Nederland, in Middelharnis niet meer zou werken. Wij, u en jij en ik hebben het ernaar gemaakt. Maar houd één ding vast. Het is Pasen geweest. En de Heere Jezus Christus wordt niet alleen de levende genoemd. Dat betekent, zoals ik kort aanduidde, dat hij leeft en aan de zielen van zondaren het leven wil geven. Het is heel opmerkelijk, en dat viel me eigenlijk gisteren pas op, dat hier ook nadrukkelijk staat in het begin van de tekst. En ingegaan zijnde, schrijft Lucas, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Nou, hij zegt, dat is toch heel gewoon. Spreken we toch zo vaak over Heere Jezus? Ja, maar in de Bijbel, in het evangelie, wordt daar bepaald niet altijd over de Heere Jezus gesproken. Gaat het soms over de Zoon des Mensen, soms over Jezus zonder meer en nog wel meer namen. Maar hier gaat het, Lucas schrijft het achteraf, over de Heere Jezus. Hij is de Kyrios, de Heere. En Heere betekent allereerst koning. Machtige, hij is de Heere Jezus. De levende is de Heere. En de Heere is de levende, wat wil dat zeggen? Dat hij zoveel macht heeft, opstandingskracht heeft. Zowel in de hemel als hier op de aarde. Dat hoe vast uw leven ook verklonken zit aan zonde of aan ongeloof of aan twijfel. Of vult u het verder maar in dat hij de machtige paasvorst is die de dood overwon. Zeg, zou hij dan ook de banden van de dood in jouw leven, in uw leven niet kunnen overwinnen? Hij is de Heere. Ik ga nog één stap verder. Het woord Heere, als dat gebruikt wordt van de Heere Jezus in het Nieuwe Testament, betekent niet alleen maar koning en machtige. Maar u hoort er ook een echo in van de grootste Godsnaam die God geopenbaard heeft. Heere, zoals de Statenbijbel het schrijft, met allemaal hoofdletters. Hij is de Heere Jezus. Zoals Calvijn het wel zei, Jehovah Jezus. God te prijzen tot in alle eeuwigheid. En als Hij God is, en Hij is het. En dan is op Pasen bijzonder aan het licht gekomen. Gij zijt God, ja gij alleen. Dan is hij machtig en bereidwillig. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben, zoals het vroeger vaak gezegd werd, de getrouwe verbonds Jehovah. Hij is machtig en bereid om de banden te verbreken. En daarom, als je vastzit in de banden en niet weet hoe het moet, je alleen maar dieper in de nood kunt werken. O, pleit en zoek op deze paasdag, straks thuis in stilte. Heer, het is Pasen geweest. De deur van het graf is opengegaan. Zou u nou de deur van mijn hart willen openen? Het zit zo vast. En ook een kind van de Heere, die geestelijk in de dorheid en in de dodigheid terechtgekomen is, pleitend op de Heere die de levende is, die leven is en leven geeft en machtig is, Yahweh Jehovah is, om te redden. Hij kan het. En hij wil het. En kijk, als je daar iets van gaat zien, voor het eerst of ook opnieuw, dan gaat het een wonder voor je worden dat het Pasen is en dat Jezus leeft. En daarom sluit ik maar af met dat andere verhaal. Om dat levende van de Heere Jezus als paasvorst te onderstrepen en te illustreren. Luther, de grote reformator zoals u weet. Luther zat soms ontzaglijk in de put, werd heel erg bestreden door de duivel. Ja, dat moet u maar nooit vergeten, mensen die veel door God gebruikt worden, krijgen ook veel aanvechtingen. Dat is een regel die in het koninkrijk van God doorgaans opgaat. Luther, veel aanvechtingen. En hij zat op een gegeven moment zo in de put dat hij kwam thuis. En ze woonden nog in een stuk van dat klooster daar in Wittenberg. En hij deed de blinden, de luiken die we vroeger ook hier in Zuid-Holland hadden, voor de ramen. Teken van rouw. Zijn vrouw zei: is de God van Maarten Luther dood? Is de Christus van Maarten Luther dood? Luther knikte een beetje. Zijn ziel weigerde zich te laten troosten. En toen ineens drong door wat zijn vrouw eigenlijk tot hem zei. Nee, zei hij. God is niet dood. En Christus leeft. Wij hebben een levende Heere. En daar gingen de luiken open. Zo vertroost elkander, zei de apostel met deze woorden. Wij hebben een levende Heere. En daarom zingt de kerk hier soms door de strijd heen, maar straks volkomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, gij zijt de levende. Daar moet uw kerk het van hebben. Daar moet een verloren zondaar, gebonden in banden van de dood, het van hebben. En Heere, gij zult heel uw kerk levend maken. O God, wil het velen, ja, laat het mogen zijn, alle van ons, te beurt vallen. Wil u ook uw kinderen verlevendigen in het geloof, Heer? Het kan zo dik onder de as zitten, zo ver weg zijn. En het erge is, soms kunnen we het daar nog in uithouden ook, en geven we van alles de schuld, terwijl we de schuld niet bij onszelf zoeken. Heere, neem het weg. En laat het leven en de levendmakende kracht van de koning van Pasen, de Heere Jezus Christus, krachtig zijn en in ons en onder ons wonen. Dank, Heere, voor alles wat u gaf in deze dienst. Wil u nu met ons gaan, en als we vanavond weer samen hopen te komen en een ander gedeelte van dit Pasen-evangelie hopen te overdenken, wil u ook dan opening geven in de schrift en uw woord zegenen aan ons hart. Neem onze dank aan in hem die de dankende hoge priester is. de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Psalm 16, vers 16 is onze slotzang, gemeente. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.